Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der Richteren, daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 11 tot en met 24. We noemden u Richteren 6, de versen 11 tot en met 24.
Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder een eik die te Ofra is, welke Joas den Abiezriet toekwam. En zijn zoon Gideon dorste tarven bij de pers om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Toen verscheen hem de engel des Heren en zeide tot hem: De Heere is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zeide tot hem: Och, mijn Heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben, zeggende: Heeft onze Heere niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft onze Heere verlaten en heeft ons in der Midianieten hand gegeven. Toen keerde zich de Heere tot hem en zeide: Ga heen in deze uw kracht, en ge zult Israël uit de Midianieten hand verlossen. Heb ik het u niet gezonden? En hij zeide tot hem: Och, mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn duizend is het armste in Manasse, en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zeide tot hem: Omdat ik met u zal zijn, zo zult gij de Midianieten slaan als een enige man. En hij zeide tot hem: Indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wijk toch niet van hier, totdat ik tot u komen en mijn geschenk uitbrengen en u voorzetten. En hij zeide: Ik zal blijven totdat gij wederkomt. En Gideon ging in en bereidde een geitenbakje en ongezuurde koeken van een eva meel. Het vlees legde hij in een korf en een sop deed hij in een pot. En hij bracht het tot hem uit, tot onder den eik, en zette het nader. Doch de engel Gods zeide tot hem: Neem het vlees en de ongezuurde koeken en leg ze op die rotsteen en giet de sop uit. En hij deed alzo. En de engel des Heeren stak het uiterste van de staf uit die in zijn hand was, en roerde het vlees en de ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur uit op de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde koeken. En de engel des Heeren bekwam uit zijn ogen. Toen zag Gideon dat het een engel des Heeren was. En Gideon zeide: Ach, Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel des Heeren gezien heb, van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heere zeide tot hem: Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon aldaar den Heeren en aldaar en noemde het: De Heere is vrede. Het is nog tot op deze dag in Ofra der Abiezrieten.
De tekst voor dit morgenuur vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de versen 17 en 24a van Richteren 6. Richteren 6, de versen 17 en 24a, waar wij Gods woord, onze tekst, aldus lezen. En hij zeide tot hem: Indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Toen bouwde Gideon aldaar den Heere een altaar en noemde het: De Heere is vrede. Geliefde gemeente, mogen wij wel eens onderwijs krijgen uit Gods woord en uit de prediking van Gods woord. Daartoe heeft de Heere immers zijn woord gegeven. opdat zondige mensenkinderen onderwezen zouden worden. Wanneer we denken over de geschiedenis van Gideon, liggen er heel veel lessen in opgesloten. Misschien zijn er vanmorgen wel die zeggen, in het verleden was het anders dan het nu gesteld is. Wanneer ik enige tijd geleden, of misschien enkele jaren geleden, de Bijbel las, was er zo vaak wat bij voor mij, alsof de Heere persoonlijk tot me sprak. En in de kerk mocht ik ook nogal eens wat horen en meenemen naar huis tot overdenking. En ik werd uitgedreven naar eenzame plaats om mijn hart voor de Heere uit te storten, om zijn goedheid en grootheid te aanbidden en om hem nodig te hebben tot in de kleinste dingen van het leven toe. Maar nu is het zo anders. Ik lees wel in de Bijbel, maar het is alsof het me niets heeft te zeggen. Ik ga wel naar de kerk, maar ik heb er weinig of niets aan. Het laat weinig of niets na wat ik hoor in Gods huis. Ik bid wel, maar die aandrang van binnenuit om eenzame plaatsen op te zoeken, om daar alleen met de Heere te zijn in het gebed en alles aan hem voor te leggen, het wordt niet meer gevonden. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat is nu vorige week precies aan de orde geweest. En als u nu zou moeten zeggen, zo is het met mij, wat hebt u dan met de prediking gedaan? Heeft het u als een zondaar de knieën doen buigen voor God? Heeft het u in de nood en in de schuld mogen brengen? Want zo werkt de Heere. En hij eist dat we de middelen die hij geeft getrouw gebruiken. Want daar kan een oorzaak liggen dat het zo anders is geworden in uw of jouw leven. Dat je al meer in beslag werd genomen door de dingen van dit leven, de drukte van het beroep, de drukte van de zaak, de zorgen van het gezin, of wat het ook mag zijn. Maar dat het persoonlijke lezen van Gods woord, het persoonlijke overdenken van Gods woord, de persoonlijke afzondering in de binnenkamer al minder werd. En dat we gemakkelijker werden als het gaat over de zonde en de strijd tegen de ongerechtigheid. Dat we toegingen geven waar we het voor die tijd in het verleden echt niet zouden doen. Dan gaat de Heere zich terugtrekken. Het is nog maar gelukkig ook dat de Heere dat doet, ze hebben we gezien. Want als hij een mens voort zou laten gaan in die weg, de gevolgen zouden ontzettend zijn. Gelukkig, als de Heere ons tegenkomt in zo'n weg, opdat het opnieuw op de knieën zou brengen en nog dieper zou doen buigen dan bij de eerste schuldontdekking aan de ongerechtigheid, om opnieuw de gunst des Heere af te smeken, is het gaan spreken toen we het zongen, wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. We mogen, ja we moeten hem aanroepen in de nood. En dan zijn gunst, dus dat is onverdiende goedheid, waar we nooit meer op gerekend hebben. Waar we geen enkel recht meer op konden laten gelden, want een mens kan nooit recht laten gelden, maar zeker niet als hij na ontvangen genade slordig gaat leven en gaat toegeven aan de zonde en de middelen gaat verwaarlozen en al minder gaat gebruiken. Uw gunst, oneindig groot. Dan komt God terug uit vrije goedheid, uit enkel genade. Want een vrouw, zo staat in de profetieën van Jesaja, kan haar zuigeling vergeten. Maar de Heere zal zijn volk nooit begeven en nooit verlaten. Hij heeft hen lief met een eeuwige liefde. En dat zien wij nu uitgetekend in de geschiedenis van het volk van Israël. Het kon met dat volk niet verkeerd gaan. Dat volk was immers een bijzonder volk, een uitverkoren volk. En daarom kon het niet verkeerd gaan. Omdat uit dat volk de zaligmaker geboren zou worden. Ook met Gods kerk. En met zijn kinderen persoonlijk. Kan het nooit verkeerd gaan. Welke diepten zij ook door moeten maken, vaak door eigen schuld. Het wordt bevestigd in hun leven. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn gunst en erfvolk nooit begeven. En juist als het moeilijk is, gaat de Heere spreken door zulke waarheden. Mogen die waarheden open gaan en geven die waarheden, die beloften, stof om hem aan te roepen in de nood. En op dat noodgeschrei mag de gunst, de hulp, ja de verlossing van de zijde Gods ondervonden worden, net zoals dat was in de tijd van Gideon. Door eigen schuld werd het volk verdrukt. Uit enkel goedheid heeft de Heere die profeet gezonden, die de vinger legde bij de overtredingen van Gods wet, en werd Gideon geroepen om het volk te gaan verlossen. En daar gaan we vanmorgen verder over nadenken, waar Gideon vraagt om een teken, en dat teken ook ontvangt, vers 17, en hij zeide tot hem: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. En als dat teken is gegeven, lezen we in vers 24... Toen bouwde Gideon al daar den Heere een altaar en noemde het: de Heere is vrede. En dat schrijven wij boven de tekstwoorden van vanmorgen: de Heere is vrede. En met zijn hulp, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats een gevraagd teken. Ten tweede een gegeven teken. En ten derde een schrikwekkend teken. De Heere is vrede. In de eerste plaats een gevraagd teken. Ten tweede een gegeven teken. En ten derde een schrikwekkend teken. Misschien is iemand wel verwonderd dat Gideon om een teken vroeg. Hij had toch al zoveel gehoord. We lezen op het einde van vers 12. De Heere is met u. Gij strijdbare held. Daar lag toch alles in. Dan kon Gideon toch gaan doen wat hem werd opgedragen om Israël te verlossen uit de hand van de Midianieten en de andere volkeren die het verdrukten. En in vers 14, waar het nog duidelijker gezegd wordt, ga heen in deze uw kracht. En gij zult Israël uit der Midianieten hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En toch, Gideon durft het zomaar niet. Hij denkt klein van zichzelf. En hij heeft maar een geringe afkomst. Och mijn Heer, vers 15, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie mijn duizend, dat is het armste in Manasse, duizend. Dat is een onderafdeling van een stam. Jullie weten misschien, jongens en meisjes, Mozes heeft oversten over duizend aangesteld. En die duizend man konden groeien, dat kon ook minder worden. Een groot duizend en een klein duizend wordt het dan genoemd. En het geslacht waar Gideon het afkomstig is, was maar een klein, onbetekenend volksdeel, zo staat hier. Mijn duizend is het armste in Manasse. En ik ben de kleinste in mijn vaders huis. Wat moet daar nu van terecht komen? Dan zegt de Heer niet maar Gideon. Ik zal een ander nemen in uw plaats. Want u gelooft niet voldoende. Uw vertrouwen is niet sterk genoeg. Nee. De Heere zeide tot hem, vers 16. Omdat ik met u zal zijn. Zo zult gij de Midianieten slaan. Als een enige man. Dus omdat God aan Gideon bijzondere krachten zal geven, zullen al die vijanden bij elkaar als het ware maar één man zijn. Gideon hoeft maar één man te verslaan. Zo zal het gaan. Zo wonderlijk zal de Heere alles besturen, leiden en regeren. Als één man zal Gideon al die vijanden mogen overwinnen. Kunt u begrijpen dat Gideon opzag tegen zijn taak? Weet u wat zo groot is? Als een mensenkind in eigen ogen niets kan en niets is. Want we zeggen dat wel gemakkelijk, een mens moet een nul en een niet worden, maar hij denkt dat hij heel wat kan hoor. Hoe hebben we gewerkt in de achter ons liggende week? Hoe hebben wij het huishouden gedaan? Konden we het wel? Of was het in afhankelijkheid van de Heer? Was het, Heer, ik kan het alleen maar verkeerd doen. Wilt u mij wijsheid, liefde en kracht geven voor de opvoeding? Hoe zal het zijn de komende tijd als de school weer beginnen gaat? Kunnen we het zelf? Of hebben we de Heer in alles nodig, jongens en meisjes? Want zonder hem kunnen wij niets doen. En hoe staat het in de ambtelijke arbeid? Hoe staat het met een predikant? Hoe is het met de ouderlingen en de diakenen die we mogen hebben? Kunnen ze het zelf wel? Hebben ze al wat ervaring? Weten ze het een en ander uit het voorgeslacht misschien? Daar kon Gideon zich echt niet op beroemen. Ziende op zijn afstamming, daar was er geen enkele verwachting. En dat het zomaar zou mogen zijn ook. Al mag er de vreze Gods in het voorgeslacht geweest, dat we toch niet kunnen. En dat we bedelen mogen om die genade die de Heere in het verleden heeft willen verheerlijken. En zo in afhankelijkheid, in biddend opzien tot God, onze weg mogen gaan ook in de ambtelijke arbeid. Niet zo wonderlijk. als mensen die geroepen worden tot een grootse taak, de Heere nodig hebben. We lezen dat ook van Mozes. Wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij kon het ook niet en hij wist het ook niet. In het leven van Mozes, tekortkomingen, zwakheden, gebreken, overtredingen. Ik zal voorzeker met u zijn. En zo zou het ook met Gideon zijn. En we lezen dat ook later bij de profeten, bijvoorbeeld bij de profeet Jeremia. En kunt u dat verstaan? En u mag wel weten, dat is een gedeelte uit Gods woord dat zeer veel betekend heeft in mijn leven en nog veel betekent. Jeremia was jong. En wat zegt hij dan? Ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Goed als een mens daar mag zijn het zelf niet te kunnen. En het alleen van de Heere te verwachten. Maar de Heere zeide tot mij, zeg niet, ik ben jong. Want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. En dat heeft de Heere waargemaakt in het leven van Jeremia. En in alle bescheidenheid mag ik toch wel zeggen, dat de Heere dat woord ook heeft waargemaakt in mijn leven. Jong. En toch ondersteund en gesterkt door God. Zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Daar gaat het maar om. Dat we de Heere in alles nodig hebben. En hoe is dat nu met u en met mij? Hebben wij dagelijks van ogenblik tot ogenblik de Heere in alles nodig? En zijn we zo klein van geloof uit en van onszelf en zo wankel van vertrouwen? En daar komt de zondigheid dus ook bij. Dat we ondanks het spreken van God toch nog tekenen vragen. Want Gideon had wel geloof, maar niet voldoende. Wel vertrouwen, maar niet voldoende. En dan gaat hij om een teken vragen. En hij zeide tot hem, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen. Dus heel ootmoedig en heel nederig gaat hij dat vragen. Indien ik genade gevonden heb in uw ogen. Zo doe mij een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Een bijzonder teken, vraagt Gideon. Ter bevestiging van de woorden tot hem gesproken. Ter bevestiging van het woord dat hij Israël verlossen zou. En dat de Heere met hem, dat daarom al die vijanden niets te betekenen hadden. Want de Almachtige mee, dat is toch alles mee. En daarom, geliefde gemeente, kan de Heere zijn knechten kracht, moed en lust geven tot de arbeid. Als ze mogen ervaren dat de Heere met hen is. Als ze er weet van mogen hebben door de Heere gezonden te zijn naar een bepaalde plaats in een bepaalde gemeente. Zal ze nu zelf in uw midden mogen dienen. Dan zal de Heere het ook wel maken en krachten schenken. Welke tegenkrachten er dan ook zullen zijn tegenkrachten, allereerst in eigen hart en leven. Want daar van binnen wemelt het van de Midianieten, vergeet dat nooit, geliefde gemeente, daar komen Gods kinderen achter. Juist Paulus ook, die tot zo'n grote taak geroepen was, moet het zeggen wat we gezegd hebben. Ik, ellendig mens, niet ik hoogbekeerd mens, niet ik rijk bevoorrecht en begenadigd mens, die de zonde zo'n beetje al te boven is. Nee, ik ellendig mens, wat een strijd van binnen. En om het dan te mogen geloven dat de Heere toch met zijn kind en knecht is, en dat hij de zijne nooit zal begeven en nooit zal verlaten, omdat hij de Heere is, met hoofdletters gesproken, een teken. Gideon vraagt erom. We komen dat meer tegen in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. We lezen het in de geschiedenis van Elimelech. Dan vraagt hij om een teken, om zeker te mogen weten welke vrouw hij mee moet nemen voor Isaac. En dan vraagt hij dit teken, dat die vrouw mij water zal geven en ook water zal putten voor mijn kamelen. En dat deed ze. En zo wist Elimelech, dat is de toekomstige vrouw van Isaac. En we lezen het ook in het leven van Abraham zelf, in Genesis 15. De Heere belooft hem daar nageslacht. En dan vraagt Abraham ook om een teken, en de Heere geeft hem dat. Hij leidt hem uit naar buiten en zegt: zie op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. Een teken dat de Heere zijn woord zal waarmaken. Maar ook kan er een teken gevraagd worden in ongeloof, uit vijandschap. We lezen dat in Matthäus 12, vers 38. Toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën, zeggen: de meester, wij wilden van u wel een teken zien. En ze hadden al zoveel tekenen gezien. Welke tekenen? Al die genezingen. Allemaal tekenen van het koninkrijk Gods dat komen zou. Allemaal tekenen dat de zonde en de gevolgen der zonde overwonnen zouden worden. En kort tevoren die duiveluitwerping. Maar wat zeiden ze van dat wonderlijke teken dat de Heere gedaan had? We lezen dat in Matthäus 12, vers 24. Deze werpt de duivel niet uit dan door Beelzebul, de overste der duivelen. Ze wilden niet aanvaarden de tekenen die de Heere deed. En uit vijandschap vragen ze nu een heel bijzonder teken, dat de Heere toch niet zou kunnen doen naar hun eigen opvatting, opdat ze hem verwerpen zouden. Dus echt niet uit heilbegeerte vragen zij om dat teken. Meester, wij wilden van u wel een teken zien. Meester, ja, ze spreken er wel beleefd aan, maar ze menen er iets van haat en vijandschap in hun hart. Maar hij, dat is Jezus, antwoordde en zeide tot hen: het boos en overspelige geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Geen bijzonder teken. Alleen het teken van Jona. Jona 3 dagen in die walvis, niet waren uitgeworpen op het droge. Zo zou Christus den derde dagen opstaan van de doden. Maar het zou niet geloofd worden. Boos en overspelig geslacht. En daarin spreekt de Heere hen aan in hun eigen overlevering. Want uit Joodse geschriften bekend in die dagen blijkt dat de Messias juist zal komen als er sprake is van een boos en een overspelig geslacht. Dus nog eens een extra waarschuwing aan hun adres. Weet wie u verwerpt en weet met wie u te doen hebt. Bij Gideon dus anders. Het vragen van een teken om gesterkt te mogen worden in zijn roeping en in zijn geloofsvertrouwen op den Here. Dat kan bij Gods kinderen ook anders. En dan worden zij terecht gewezen. Dan denk ik aan het teken wat Zacharias vroeg. En u weet wat dat teken was. Ook jullie jongens en meisjes, hij kon niet praten. Totdat Johannes geboren zou worden. Ongeloof. Maar hier klein geloof in het leven van Gideon. En dat klein geloof wordt door de Heere niet verworpen. Dat teken wordt aan hem gegeven. En dat is onze tweede gedachte. Want wat vraagt dan Gideon? Wijk toch niet van hier totdat ik tot u kom en mijn geschenk uitbrengen en u voorzetten. Dus er werd een geschenk aan zijn gast gaan brengen. En die gast die blijft. Ik blijf. Totdat gij wederkomt. En dan komt Gideon terug met een geitenbokje. Ongezuurde koeken van een eva meel. Dat is 36 liter meel werd daarvoor gebruikt. Een ontzaglijke hoeveelheid. En dat als teken van Oosterse gastvrijheid. En dat in een tijd van honger en gebrek. Want de Midianieten vielen elk jaar binnen. Wat een eerbied spreekt daar ook uit. Voor de gast die hij nu bij zich mag hebben. Vrijgevigheid. Ik heb eens gehoord van iemand die ging naar de kerk en ja, die liep met de eerste genadebeginsel in de ziel, met vragen van binnen en een verlangen om onderwezen te mogen worden. De eeuwigheid die drukt het verlangen naar Gods huis. Het gebed om onderwijs. En wat zei toen de predikant? Er zou nog een collecte gehouden worden aan de uitgang. Als je niks over hebt voor de dienst van de Heere, dan geef je niks. Als je er weinig voor over hebt, geef je weinig. En als je er alles voor over hebt, dan geef je alles. En wat deed die vrouw? Die met al deze zaken in haar hart omliep. Bij de collectezak keerde ze haar portemonnee om, begrijpt u het? Misschien zijn er die het ook wel eens gedaan hebben. Alles voor de Heere en zijn dienst over hebben. Want er is maar één ding nodig en God is alles waard. Aller hulde waard. Hij heeft recht op mijn leven, op alles wat hij mij gegeven heeft. Dat is een goede gestalte. Zo had Gideon er ook alles voor over. En dan komt hij terug. Met die ongezuurde koeken begrijpt u het ook, ongezuurd. Zuurdeesem is het beeld van de zonde. Daar lag ook al zoveel in. Dat het zuurdeesem uit het volksleven van Israël uitgezuiverd zou moeten worden. De zonde weggedaan zou moeten worden. En dan komt hij met vlees in een korf en sop in een pot. Om over dat vlees en dat brood heen te gieten. En bracht het tot hem uit onder de eik en zette het nader. En dan gebeurt er een bijzonder teken. Die engel zegt, neem dat vlees en die koeken en leg ze op de rotstenen en giet het sop erop uit. Alles nat, doorweekt zouden we zeggen. En Gideon deed het. En toen stak de engel des Heeren het uiterste van de staf uit die in zijn hand was. En roerde dat vlees en die ongezuurde koeken aan. Toen ging er vuur op uit de rots. En verteerde dat vlees en die ongezuurde koeken. En de engel des Heeren plotseling verdween. Een gegeven teken. Alles weg. Aanvaard door die engel dat bijzondere geschenk dat Gideon gaf. Hebben we ook wel eens om een teken gevraagd? Als het gaat om het vragen van tekenen, geliefde gemeente, moeten we toch wel voorzichtig zijn. De tijd van Gideon is anders dan onze tijd. Daar moeten we mee beginnen. In de tijd van Gideon had men alleen de eerste 5 Bijbelboeken van Mozes. Nog lang geen complete Bijbel zoals wij die hebben. En hoe kunnen wij Gods wil te weten komen? Door het biddend onderzoek van Gods woord. Weet u ervan? Dat u het woord biddend mocht onderzoeken en dat de Heer antwoord gaf door zijn woord en door zijn geest. Dat wil zeggen, door dat woord krachtdadig toe te passen aan het alsof u een stem van boven vernam in uw binnenste. Dit is de weg, wandelt in dezelfde dat de Heer spreekt en duidelijk maakt wat wij te doen hebben of niet te doen hebben. Wat we na moeten laten, wat onze plicht is, welke weg we dienen te gaan. Want het zou ook uit luiheid kunnen voortkomen dat we vragen om een bijzonder teken, dat we Gods woord zo makkelijk dicht kunnen laten. En als we dan in bepaalde omstandigheden komen te verkeren, de Heer als het ware verzoeken door een teken te vragen. Want hoe werkt de Heer gewoonlijk? Door zijn woord en door zijn geest. En inderdaad, dan kunnen er in de weg van Gods voorzienigheid soms hele bijzondere aanwijzingen volgen. Maar dat is niet Gods gewone weg. Zijn gewone weg is om door woord en geest te laten zien wat onze plicht is en wat zonde is. Waar onze taak ligt. Hoe ons leven verder dient te gaan. Zo kan de Heer vanuit zijn woord duidelijk maken dat een predikant bijvoorbeeld in een andere gemeente mag en ook moet gaan arbeiden. Ik heb u dat in de tijd geschreven, ik hoef dat niet te herhalen. En ook als er eens moeite en zorgen zijn, dat de Heer spreekt door zijn woord en geest, als we zo opzien tegen de taak die de Heer op de schouders legt. Mijn hulp is van den Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En ook dit woord heeft bijzonder kracht gedaan bij mezelf. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal, begrijpt u, de Heer werkt door zijn woord en door zijn geest, dan is er geen twijfel. Dan is daar zekerheid, dan kan het ook. Dan mag een mens ook verder gaan en verder arbeiden. Zo kan het ook zijn in het gewone werk. Dat we gewezen worden op een tekst. En dat die tekst gaat spreken. Het zouden deze woorden kunnen zijn. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. En als Gods kind vreest door de Heere verlaten te worden, omdat er zoveel zonden gedaan zijn, omdat ze zo neergestruikeld zijn in de modder van de ongerechtigheid, ja, dan zou het inderdaad rechtvaardig zijn als je er nooit meer zou gedenken om dan de vinger te mogen leggen bij deze woorden, dat de Heer de Alfa en de Omega is, het begin en het einde. Dat hij nooit zal laten varen de werken zijner handen. O, dan kunnen de eerste woorden in de eredienst al tot troost en bemoediging zijn. Wij moeten soms ophouden met ons werk omdat we niet verder kunnen. De kracht, de macht en de gezondheid ons ontbreekt. Maar de Heere zal nooit laten varen de werken zijner handen. En zo wil de Heere spreken. Door zijn woord en door zijn geest. Een gegeven teken. En in dat teken, geliefde gemeente, ligt ook verklaard hoe het nu mogelijk is dat de Heere met Gideon zal zijn en dat volk Israël zal verlossen. Want dat vuur daalt, dat kwam op uit die rots, nietwaar? De Heere deed dat vanuit den hemel op een wonderlijke wijze. En dat vuur verteerde wel dat brood, wel die koeken en wel die geitenbok. Maar Gideon werd niet verteerd. Waar zou dat nu heen wijzen, jongens en meisjes? Dat wijst heen naar Golgotha. Daar werd Christus als het ware verteerd in het vuur van Gods toorn. Hij, de volle beker van Gods gramschap gedronken tot de laatste druppel toe. Opdat er vrede en zaligheid voor het volk des Heren zou zijn. Kijk, dat vuur laat ons ook zien wat Israël heeft verdiend. Israël heeft verdiend door het vuur van Gods toren omgebracht te worden. Net als Sodom en Gomorra het oordeel Gods verdiend hadden. En omgekomen waren. Maar u het wonder. De Heere spaart zijn volk. Hij treft alleen dat offer dat Gideon mag brengen. Zo spaart de Heere zijn volk en kinderen. In een weg van recht en gerechtigheid. Want er wordt toch voldaan aan het recht van God. De vrede wordt met een kus van het recht begroet. En we gaan daarvan zingen. Het vierde vers van de 85ste psalm. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet de vrede. Met een kus van het recht. Gegroet vers 4 van psalm 85. Uit de rots. dat betekende voor Gideon: ik word gespaard. Het volk van Israël wordt gespaard. Maar dat vuur zal de vijanden treffen, ook dat ligt in dit teken opgesloten. Een bemoedigend teken, een hoopgevend teken, ook voor onze dagen. Want de kerk wordt belaagd en benauwd van alle zijden, bedreigd van binnen uit die vijanden, die Midianieten van binnen, niet waar? Of hebben u er geen last van? En dan die vijanden van buiten. Vuur. De Heere is als een vurige muur rondom zijn kerk. Als een verterend vuur voor zijn vijanden. Maar het is toch ook, en dat is onze laatste gedachte, een schrikwekkend teken. Want we lezen: toen zag Gideon dat het een engel des Heren was. En Gideon zeide: ach Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel des Heren gezien heb van aangezicht tot aangezicht. Die zin is niet af, hè. Kom je meer tegen in het Hebreeuws, de grondtekst van het Oude Testament. Dat je nog wat bij moet denken. En wat moeten we erbij denken? Omdat ik de engel des Heren gezien heb, moet ik sterven. Bij Manoah zien we dat later ook. En als de Heere afdaalt op de Sinaï, mag het volk niet op de Sinaï komen. Die berg wordt afgepaald, afgezet, zouden wij zeggen. Opdat de Israëlieten niet om zouden komen vanwege die heilige oppermajesteit en zelf zo onheilig en zondig. En we komen die gedachte tegen, bijvoorbeeld ook in het boek Deuteronomium. Vijfde hoofdstuk, de versen 23 tot 27. Daar wordt ons verhaald het spreken Gods vanaf de Sinaï. En het geschiedde als gij die stem uit het midden der duisternis hoorde en de berg van vuur brandde, zo naderde het gij tot mij alle hoofden uw stam en uw oudsten en zeidet: zie, de Heere onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid laten zien. En wij hebben zijn stem gehoord uit het midden des vuurs. Deze dag hebben wij gezien dat God met de mens spreekt en dat hij levend blijft. Maar nu, waarom zouden wij sterven? En daar hebben we die gedachte. Want dit grote vuur zou ons verteren, indien wij voortvoeren de stem des Heer onze Gods langer te horen, zo zouden we sterven. Want wie is er van alle vlees die de stem des levende Gods sprekend in het midden des vuurs gehoord heeft gelijk wij en is levend gebleven? En dan vraagt het volk dat Mozes de woorden God zal doorgeven: nader gij en hoor alles wat de Heere onze God zeggen zal, en spreek gij tot ons al wat de Heere onze God tot u spreken zal, en wij zullen het horen en doen. Een besef, een levendige indruk van de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. Daar zijn we soms ver vandaan. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dat we niet beseffen, jongelui, dat we in de kerk zitten waar God ten diepste spreekt. En misschien ouderen ook wel. De Heere spreekt door middel van zijn knecht. En tot wie? Tot zondige mensen die voor God niet kunnen bestaan wel. Daar had Gideon nu een indruk van. Omdat ik de engel des Heeren gezien heb, zal ik moeten sterven. Aan de andere kant moeten we ook zeggen, hij was juist geroepen om het volk van Israël te gaan verlossen. Dus hij zou niet sterven. Doch de Heere zeide tot hem, vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Mensen die nooit vrezen, die nooit een indruk hebben van de heiligheid en de majesteit van God, hebben eigenlijk alles te vrezen. Want die wandelen op de brede weg, hoor. En aan het einde van die brede weg, de rechter, de rechtvaardige rechter, die God, die een verterend vuur en een laaiende gloed is voor zijn vijanden, o geliefde gemeente, haast u toch om uw levens wil. En smeek dat de prediking u tot zegen mag worden. Dat u ook als zo'n grote vis, als zo'n grote zondaar gevangen mag worden in het net van de prediking van Gods woord. Dat heeft God beloofd. Dat hij nog werken wil en zal in het midden van deze gemeente. Bedel er maar om. Gideon, vrees niet. Gods kinderen vrezen zo vaak. Zo onheilig in zichzelf. En dan die heilige majesteit, hoe moet dat? En dan vrees niet. Vrede zij u. Gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon al daar den Heere een altaar en noemde het: de Heere is vrede. En in de tijd dat deze geschiedenis werd opgetekend, stond dat altaar daar nog. Het is nog tot op deze dag in Ofra der Abiezrieten. De Heere is vrede. Hij heeft vrede uitgedacht. Ook vrede voor het volk daar in Canaan, want uit dat volk zou de zaligmaker moeten voortkomen en geboren worden. Om de kop van de slang te vermorzelen. De Heere is vrede, omdat de vredevorst op deze aarde zal komen, in Bethlehem geboren zal worden. De Heere is vrede. Dat betekent ook dat hij die vrede gaat uitwerken in het hart en leven van opstandelingen. Wat ligt daar dan een rijke prediking in, geliefde gemeente. Wat een rijke evangelie. De Heere is vrede. Maar wel door een weg van recht. Want Christus heeft voldaan aan het recht van God. En daarom, als wij heimelijk verwachting hebben en hoop hebben uit de tranen die wij vergieten, uit dat aangename gevoel dat we soms kunnen hebben als we een psalm zingen of naar de prediking luisteren, dan is dat ten diepste toch niet goed. Het zijn wel werkelijke die vreugde in de dienst des Heren. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Maar dat zijn vruchten voortkomend uit het werk van Christus. En die vruchten kunnen de vrede niet bewerken. Die vrede is verworven door het bloed en het lijden en sterven van Christus. Hij is onze vrede, schrijft op ons nog Paulus in de Efezebrief. Dat heeft Paulus goed geleerd. Alles waar hij vrede van verwacht is hem ontnomen. Al zijn ijver en zijn inzet, zijn goede werken, alles wat hij gedaan had, ook zelfs dat beste theologische onderwijs dat hij ontvangen had, kon hem geen vrede geven. Hij dacht dat wel. Hij dacht wel vrede te hebben. Maar die valse vrede is verstoord door God. Alles hem uit handen genomen. Om het te gaan zien, ik ben een opstandeling.
Ik ben in opstand gekomen tegen God in Adam in het paradijs. En opstandeling gebleven, een godsdienstige opstanding, ook dat kan. Om vrede te mogen gaan zoeken en vinden in de gerechtigheid en het bloed van Christus. Alleen daartoe is Saulus alles ontnomen. Om als een nul en een niet alles te mogen zoeken en vinden in die enige en volkomen zaligmaker. De Heere is vrede. Daar hebben de engelen van gezongen, vrede op aarde. Maar wee hen, die opstandeling blijven, dat moeten we eerlijk zeggen. Als we nooit echt hebben leren vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan zijn we nog een opstandeling. Dat de ogen daarvoor open mogen gaan, daar wil de Heere zijn woord voor gebruiken. Smeek het maar, Heere, dat die prediking voor mij gezegend mag worden. Dat mijn hart bearbeid mag worden door u. Dat ik alles kwijt mag raken waar ik het van verwacht, waar ik op bouw en op vertrouw. Om het alleen van u te gaan verwachten. De Heere is vrede. Die getrouwe verbonds Jehovah. Die van eeuwigheid die vrede heeft uitgelegd. Die vrede heeft doen verwerven door zijn zoon. En die vrede ook bekend gaat maken in het hart. En die vrede in beginsel doet delen. Betekent ook oorlog hoor. Want Gideon moest wel gaan strijden. Maar gaan strijden tegen de vijanden. En dan geldt het, gij zult niet sterven. Dat is een rijke belofte. Gij zult niet sterven. Hij zal de overwinning over de vijanden mogen behalen. Christus zou wel sterven, maar juist zijn sterven is het leven voor zijn kerk. En daarom geldt van die ganse kerk van God uit Joden en Heidenen, gij zult niet sterven. En moet u goed luisteren hoe ik dat bedoel. Ze sterven wel aan alle eigen verwachtingen. Ze sterven aan hun hoogmoed. Ze sterven aan hun bedoelen van zichzelf. Ze sterven aan de afgoden. Die zal wel waar zijn, zegt iemand. Die afgoden zijn nog zo sterk in mijn leven. En die vijanden zo toch, daar sterven ze aan. Hier in beginsel. En eenmaal volkomen als ze sterven gaan. Want sterven is van karakter veranderd voor Gods kinderen. Sterven wordt erven. Om dan nooit meer last te hebben van de vijanden. Om eeuwig in die vrede te mogen delen. Verworven door de vrede. Voor de Heere is vrede. Hij schenkt vrede. En doet eeuwig in die vrede delen. Amen.